Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 4 ben ik aanbeland bij 1997, het jaar waarin ik 267 dagen lang 18 jaar oud ben. Bovenal een jaar waarin ik in mijn dagboeken nog altijd over alles onwijs eerlijk schrijf. In aflevering 51 verbaas ik me over de handtekening van Joost Zwagerman. Ik zie na een pot zaalvoetbal iets wat ik nog nooit eerder heb gezien en ik schrik van wat ik in de Kama Sutra lees. De relatie tussen Marleen en mij zou wel eens gedoemd kunnen zijn. ...25 september 1997, donderdag, 23:09. Vandaag ben ik 19 geworden, dus cadeaus vind ik niet zo heel belangrijk meer. Maar één cadeau wil ik toch even hier vermelden. Het cadeau dat Marleen mij heeft gegeven. Het is een erg goedkoop cadeau, maar het is symbolisch van zeer grote waarde. Ze heeft me de sleutel van haar huis gegeven. Met dit cadeau zegt Marleen dus: Ronald, je bent altijd welkom bij mij. Zelfs als ik niet thuis ben, kun je bij mij naar binnen, want ik vertrouw je. En dat is terecht. Ik ga, nu ik een sleutel van haar huis heb, echt niet expres bij haar langs als ze niet thuis is en naar haar slaapkamer om daar op zoek te gaan naar van alles en nog wat. Marleen zei dat haar ouders het ook goed vonden dat ik een sleutel van hun huis heb. Ik ben natuurlijk ook hun schoonzoon, waarschijnlijk zelfs hun favoriete schoonzoon, omdat Korbal Marnix een oetlo is. Mama zei dat Marleen ook de sleutel van ons huis moest krijgen. Ik twijfelde daar heel even aan. Marleen is nogal nieuwsgierig. En volgens mij heb ik haar wel eens verteld dat ik soms wat in dagboeken schrijf. Maar ik ben natuurlijk akkoord gegaan. Een van de palen van een relatie is vertrouwen. Die moet stevig blijven. Dus laat mama er binnenkort een sleutel bij maken voor mijn vriendin. De sleutel van het huis van de familie Bakker heb ik al aan mijn sleutelbos gehangen. Mijn sleutelbos is daardoor iets zwaarder geworden. Daar merk ik natuurlijk niets van in mijn broekzak. De zwaarte van de extra sleutel is ook weer meer symbolisch. Het hoort ook bij ouder worden. De extra zwaarte van de sleutel staat voor de extra verantwoordelijkheid die ik meetors in mijn broekzak. Of zoiets, weet ik veel, welterusten. ...28 september 1997, zondag, 12:11. De sleutel van haar huis was niet het enige cadeau dat Marleen mij gaf voor mijn 19e verjaardag. Ze heeft me ook nog het nieuwe boek van Joost Zwagerman gegeven, Chaos en Rumoer. Ik had daar niet om gevraagd. Ze gaf het gisteren in de boekwinkel, waar Joost Zwagerman ook was om te signeren. Weer. We hadden hem vorig jaar ook al gezien, tijdens de schrijversavond op school. Ik legde hem toen heel eerlijk uit waarom zijn boek Vals Licht niet zo geslaagd was. Het was rustig in de boekwinkel en de mensen die er wel waren hoefden helemaal geen handtekening van Joost Zwagerman. We konden dus in één ruk doorlopen naar zijn signeertafeltje. We zeiden hoi, Joost Zwagerman zei hoi terug. Hij vroeg voor wie het boek was. Ik zei dat het voor mij was. Marleen moest meteen even melden dat zij dit boek aan mij cadeau deed. Ik wilde zeggen dat zij vooral fan is van zijn boeken, ik niet per se. Dat ze zelfs zo'n fan is dat ze haar langoor konijn naar hem heeft vernoemd, Joost. Maar ik hield mijn mond. Hij zette zijn handtekening in mijn nieuwe boek, we bedankten hem en buiten bekeek ik zijn handtekening eens goed. Wat een zootje. De laatste drie letters van zijn achternaam zijn niet meer dan een golfje. Daar is echt geen man van te maken. Alsof hij gewoon te lui is om na zwager, wat hij ook al zo goed als onleesbaar heeft opgeschreven, nog even duidelijk man te schrijven. Ik verwacht van schrijvers duidelijke handtekeningen. Een handtekening zegt iets over je, over hoe serieus je je vak neemt, over wie je bent. Ik heb een klein notitieblokje met best wat handtekeningen van voetballers, van vroeger. Even kijken. De handtekening van Marco van Basten. Zwierig en daadkrachtig. Precies zoals hij voetbalde. De mooiste handtekening uit mijn notitieblokje is van Dennis Bergkamp. Volgens mij zit er een B in en daarnaast een paar erg sierlijke krullen. Hij heeft er echt over nagedacht. Het is duidelijk een handtekening van een voetbalkunstenaar. De lomste handtekening uit dit boekje is van Jan Wouters. Een slordige J en een lelijke W. Meer niet. Heel typisch Jan. Zo van boem, hier een J, boem, daar een W. Niet zeiken, bek houden, voetballen. Je bent je handtekening. Dus de slordige handtekening van Joost Swageman zegt... Ik rommel maar wat aan en raffel mijn boeken af. Ik heb niet zo'n zin in zijn nieuwe boek. Onder de handtekening van hem staat dat zijn boek is uitgebracht bij uitgeverij De Arbeiderspers. Waar slaat dat nou weer op? Wat is een arbeiderspers? Sinaasappels pers je uit met een sinaasappelpers. Arbeiders met een arbeiderspers. Lekker sympathiek. Arbeiders uitpersen. Snops. Konden ze echt niets beters verzinnen? Je kunt je uitgeverij toch vernoemen naar een goede schrijver. Uitgeverij Giphart bijvoorbeeld. Of als je zelf een goede achternaam hebt, vernoem je het naar jezelf. Uitgeverij Venema. Mijn achternaam is niet echt een achternaam voor een uitgeverij. Meer voor een groenteboer of zo. Groenteboer Venema. Andijvie, witlof, wortels en sla. Koop het bij Groenteboer Venema. Niet dat ik ooit groenteboer word. Ik heb geen interesse in groenten. My heart is not in it. Maar wat word ik dan wel? Schrijver? Ik heb laatst weer eens wat zitten lezen in mijn schriftjes... waarin ik mijn debuut heb geschreven. Had ik niet moeten doen, want ik vond sommige stukken van de eerste wereldpornlog minder goed dan ik dacht. Misschien heeft de uitgeverij ook twijfels gehad. En zijn ze daarom niet overgegaan tot het uitgeven van mijn boek. Of ze hebben de kopietjes nooit ontvangen, omdat er bij de post iets mis is gegaan. Het kan ook zijn dat ze me nooit hebben kunnen terugschrijven. Ik heb ondertekend met mijn pseudoniem. Walter Wilhelmus de Koning. Heel misschien heb ik daar verder geen adresgegevens en zo bij gezet. Hoe dan ook, dat boek gaat er zeer waarschijnlijk niet komen. Misschien ook wel goed om geen schrijver te worden. Ik wil niet, zoals Joost Swageman, achter een tafeltje terechtkomen... waar je je boek moet signeren... terwijl er helemaal niemand op je rommelige handtekening zit te wachten. Mijn verpodcaste dagboeken worden verboekt... In het najaar van 2022 verschijnt het eerste deel bij uitgeverij Luiting Seithof. Hou je boekhandel dus goed in de gaten. Of kijk op ronaldvenema.nl. Daar komt tegen die tijd vast ook een melding over dat boek van mij. Sowieso een erg leuke site met informatie en foto's en nog veel meer. Kom kijken en kopen!
Mega cool, onwijs tof, mijn boek bij Luiting Seithof.
5 oktober 1997, zondag, 14 uur 41. Ik zit weer op voetbal, op zaalvoetbal. De zaalvoetbalcompetitie was al even bezig, maar afgelopen donderdag heb ik mijn eerste wedstrijd gespeeld. Ik begon wat later, omdat ik mezelf nog wat rust gunde in verband met het herstel van mijn gebroken vijfde middenhandsbeentje. Mijn rentree bij het voetbal ging goed. We wonnen met 7-1. Het tweede doelpunt was van mij. Een intikkertje, maar je moet er wel staan. Ik ben blij dat ik weer ben gaan voetballen. Tennis was toch uiteindelijk niks voor mij. Ik ben er ook wel erg laat mee begonnen. Niet dat ik echt dacht dat ik op een dag Wimbledon kon winnen. Maar tegelijkertijd, Henny Meijer begon volgens mij op zijn 18e pas met voetballen. En heeft nog bij Ajax gespeeld. Waarom zou ik dan Wimbledon niet kunnen winnen? Nou, omdat ik gewoon niet goed genoeg ben. Het is niet anders... realistisch blijven. Ik ben de jongste van mijn zaalvoetbalteam. Veruit de jongste. Een paar zijn al in de 30, eentje is 42 jaar oud... en er doet een hele oude vent mee die zijn leeftijd niet wil vertellen. Maar hij moet zeker al 50 zijn. Hij is kaal, bijna bejaard, maar bloedfanatiek. Onder de douche zag ik dat het schaamhaar van die oude man grijs was. Zoiets had ik nog nooit gezien. Ik bleef er maar naar kijken. Niet te opvallend, anders krijg je van die voetbalgrapjes... dat ik mijn zeep maar even moet laten vallen enzovoort. Het is wel logisch dat je schaamhaarkleur verandert. Haar op je hoofd wordt ook grijs als je ouder wordt. Gaat dat tegelijk, boven grijs, dan onder ook? Pap heeft al wat grijze haren op zijn hoofd. Hij is ijdel, hij wil zijn haar misschien gaan verven. Grijs schaamhaar kun je vast ook verven. Maar dat doet papa niet, denk ik. Als hij het wel zou doen, vergeef ik hem dat. Het blijft toch je vader. Twaalf oktober 1997, zondag, 21 uur 58. Als ik het goed heb bijgehouden, hadden Marleen en ik gisteravond voor de 100ste keer seks. Ik heb dat niet uitgebreid gevierd met slingers om een lul of zo. Ik heb er zelfs niets van gezegd tegen Marleen. Voor je het weet begint ze weer een crisis. Vanmiddag heb ik me nog eens verdiept in de Kama Sutra. Ik wilde eigenlijk in dat boek iets vinden over de beste BEF-techniek. Of liever hoe India vindt dat je moet minetten. Dus ik ben begonnen met het lezen in het hoofdstuk dat het opwekken van erotisch verlangen heet. En heb aantekeningen gemaakt. Dat hoofdstuk bleek uiteindelijk helemaal niet over minetten te gaan, maar over welke soorten mannen en vrouwen er bestaan. De Kama Sutra zegt dat er 3 soorten mannen zijn. Een haas, een stier en een hengst. Er zijn ook 3 soorten vrouwen. Een ree, een merrie en een olifantskoe. Als man kun je zien wat je bent door te kijken hoe groot je zwans is. De haas heeft een penisgrootte van 6 vingerbreedte lang. Bij een stier is dat 8 en bij een hengst 12. Ik neem aan dat die vingermaten niet voor een slappe, maar voor een stijve gelden. Ik heb natuurlijk meteen even bij mezelf gekeken. Er staat in de Kama Sutra nergens vanaf waar je moet meten, maar ik denk dat ze ook in het oude India al vanaf de wortel maten. Dan kom ik wel aan de 8. Dus wat dat betreft ben ik een stier. Om te achterhalen wat een vrouw voor een dier is, moet je weten wat de wijdte en de diepte van haar vagina is. Ja, lekker kut. Ik weet echt niet hoe wijd en diep Marleen is. Gelukkig geeft de Kama Sutra ook uitgebreid beschrijvingen van de soorten, zodat je kunt uitvinden of je als man een haas, een stier of een hengst bent en of je als vrouw een ree, een merrie of een olifantskoe bent. Uit die beschrijvingen blijkt dat ik helemaal geen stier ben. Want een stier heeft bijvoorbeeld een dikke nek, rode handpalmen en een mooie ronde buik. En een hengst ben ik ook totaal niet, want die heeft lange oren en een lang hoofd. Eigenlijk alles lang dus, want hij heeft ook al de langste lul. Maar toen ik las hoe een haasman eruit ziet, wist ik meteen, dat ben ik. Want een haasman is klein, heeft kleine voeten en kleine billen, een zachte stem, mooie gelijkmatige tanden en altijd een glimlach op zijn gezicht. Het is niet erg om een haas te zijn, al heeft hij wel de kleinste van de 3 dieren. Het gaat er volgens de Kama Sutra vooral om of je als haas bij je partner past. Je moet een goede combinatie zijn. Dus, wat is Marleen? Marleen is geen ree, want reeën hebben een koud geslachtsorgaan en een lage stem. Een olifantskoe is lang en heeft een massief lichaam, dus Marleen is ook geen olifantskoe. Bij een olifantskoe ruiken de maandstonden trouwens naar olifantszweet. Ik weet niet of dat voor Marleen geldt, maar ik gok van niet. Dan blijft de merrie nog over en daar lijkt Marleen inderdaad best wel op. Een merrie heeft bijvoorbeeld stevige dijen, enigszins mollige armen en haar geslachtsorgaan is altijd heet. En een merrie heeft een humeurig temperament. Ik een haas, Marleen een merrie. Prima. Maar is dat een goede combinatie? Nou, niet echt. Kama Sutra zegt dat geslachtsgemeenschap tussen een haas en een merrie niet aan te bevelen is. Toch hebben wij al 100 keer geslachtsgemeenschap gehad. Ik vond onze seks elke keer best wel aan te bevelen. Maar Mary Marleen en haar humeurig temperament vond het regelmatig slechte seks. Misschien is een Mary van binnen gewoon te diep voor een haas. Dan kan de seks voor mij als haas dus altijd lekker zijn. Maar omdat Mary Marleen een groot en diep gat heeft, voelt ze daar niets van. En ervaart zij de seks dus als moi. Wow, die eeuwenoude Kama Sutra lost de hele boel even op hier. Maar wacht, ik heb wel een piemel van zeker 8 vingerbreedte lang. En dat hoorde bij een stier. Ik een stier, Marleen een merrie. Dat ziet er al wel beter uit. Je zou mij ook een haas met een stierenlul kunnen noemen. Maar ik denk niet dat merries daar opvallen. Merries vallen op hengsten. Alleen dan is er aanvaardbare geslachtsgemeenschap. Marleen en ik zijn gedoemd. Tenzij ik haar op een andere manier kan bevredigen natuurlijk. Er is een hoofdstuk in de Kama Sutra dat de kunst van het krabben heet. Binnenkort maar eens lezen. Dit was aflevering 51 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema78@gmail.com of kom naar Twitter @ronaldvenema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin twee gasten bij koffietijd Marleen en mij uit elkaar lijken te drijven.